Deze podcast is nog beter te beluisteren met een hoofdtelefoon. Liefde. Het is een wonderlijk iets. Het is de glimlach die spontaan opkomt als je een appje van die ene persoon krijgt. Liefde is vlinders in je buik. Liefde maakt alles mooier. Zelfs slenterend door een Zweedse woonwinkel beleef je nog de dag van je leven. Liefde is onbeschrijfelijk, want zoals de Beatles al zongen... Maar wat als de liefde van je leven je opeens niet meer ziet staan? Wat als jouw kwarrel jou degradeert naar een scharrel of nog erger, een twarrel? Welkom bij de Alles Kanker podcast, een podcast over liefdesverdriet met in deze aflevering feiten en fabels. In aflevering 1 van deze podcast sprak ik met een aantal mensen over hun gebroken hart. Wat zeiden ze ook alweer?
Ik heb wel eens last gehad van een gebroken hart, ja. Nou, ik voelde me echt alsof ik zeg maar gewoon in mijn bed wilde liggen en gewoon voor eeuwig Netflix wilde kijken.
Nou, het is zo'n gevoel dat je eigenlijk wilt wegdrukken. Ja, is eigenlijk niet te beschrijven.
Ze zeggen soms ook wel eens dat je fysieke pijn krijgt van een gebroken hart, toch?
Nou, dat was duidelijke taal. Toch bleef ik mij afvragen of een gebroken hart wel daadwerkelijk bestaat. Of is het alleen maar een fabeltje verzonnen om je mentale pijn een naam te geven? Had het net zo goed een blauw hart kunnen heten? Robert Riesebos, cardioloog en hoofd van het OLVG Hartcentrum, heeft ook af en toe mensen met een gebroken hart in zijn spreekkamer. Robert, bestaat er eigenlijk zoiets als een gebroken hart?
Ja, maar het is natuurlijk niet daadwerkelijk gebroken. Wel verkeert het hart op zo'n moment in een bijzondere en niet geheel ongevaarlijke staat. Het hart van mensen met een gebroken hartsyndroom knijpt aan de punt niet meer goed samen, maar aan de basis vertoont het juist een overdreven samentrekking. Hierdoor krijgt het de vorm van een takotsubo, dat is een Japanse inktvispot. De officiële naam van het gebroken hartsyndroom is dan ook takotsubo-cardiomyopathie of soms ook wel stresscardiomyopathie en is vernoemd naar de takotsubo, een speciale kruik waarbij men in Japan inktvissen vangt. De aandoening is rond 1980 voor het eerst beschreven. En het syndroom wordt gekenmerkt door acuut hartfalen ten gevolge van een afname van de pompfunctie als reactie op een zeer heftige fysieke of emotionele gebeurtenis.
Welke klachten hebben patiënten dan waarbij dit geconstateerd wordt?
Ja, ze komen vaak binnen op de spoedeisende hulp of eerste harthulp met symptomen die typisch zijn voor een hartinfarct. Benauwdheid, pijn of druk op de borst, zweten, misselijkheid. Maar bij het in beeld brengen van de kransslagvaten met een katetertje, dat is een dun slangetje, blijken alle vaten echter netjes open te staan. Dit in tegenstelling tot iemand die een nieuw hartinfarct heeft.
Oké, en hoe kan dat dan ontstaan?
Ja, de reactie ontstaat doordat het lichaam bij een heftige emotionele trigger te veel zogenaamde catecholamines aanmaakt. Dit zijn hormonen die het lichaam klaarmaken voor een vecht- of vluchtreactie. Het is dus eigenlijk een tegengestelde reactie, want in deze situatie zou het hart juist beter moeten pompen. Het interessante is dat de aandoening zich niet beperkt tot mensen, maar ook andere diersoorten treft. Een soortgelijke aandoening van de hartspier, inclusief acuut hartfalen met dodelijke afloop, werd al in de helft van vorige eeuw gedocumenteerd door dierenartsen die het capture myopathy noemden. Het is een regelmatig optredende ernstige hartspieraandoening bij wilde dieren, vaak veroorzaakt door extreme stress en angst tijdens bijvoorbeeld een langdurige achtervolging. Sajan, detail is wel dat deze vorm van acute hartfalen met name optreedt bij prooidieren.
En bij hoeveel mensen is dit het geval?
Bij ongeveer 1 op de 100 die zich in het ziekenhuis melden met de verdenking op acuut hartinfarct. In werkelijkheid is er dan sprake van een gebroken hartsyndroom door verdriet of andere stress. Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je het gebroken hartsyndroom krijgt wanneer je een blauwtje loopt. Het ontstaat echt door zware emotionele en existentiële stress. Meestal door een bepaalde vorm van verlies.
En is het eigenlijk te genezen en hoe is het te genezen?
Gelukkig herstellen de meeste mensen met een gebroken hartsyndroom met de nodige rust en ondersteuning met medicijnen. Meestal duurt het een paar weken. En in alle gevallen krijgen ze tijdelijk medicatie die het hart ontlast. Ondanks dat de symptomen een serieuze aandoening is, hoeven we niet al te voorzichtig te zijn in de liefde.
Dus we kunnen concluderen dat het gebroken hart daadwerkelijk bestaat?
Ja, het bestaat zeker. Maar eigenlijk is een gebroken hart niet de juiste benaming. Als we kijken naar de feiten, de facts, had het beter een hartverlamming kunnen betekenen of heten.
Nou, het bestaat dus echt. Of tenminste, het is niet gebroken, maar verkrampt. Een verkrampt hart. Het klinkt toch wat minder sexy. Dat is nou niet bepaald die dramatische term waar je op zit te wachten tijdens je liefdesverdriet. Het gebroken hartsyndroom heet dus ook wel Takotsubo cardiomyopathie, wat zijn naam te danken heeft aan een Japanse inktvispot. En dat is niet de enige link die het syndroom heeft met het dierenrijk. Ook het hart van bepaalde dieren vertonen dezezelfde symptomen, niet bij liefdesverdriet, maar wel als ze bijvoorbeeld in een heftige achtervolging terechtkomen. Opmerkelijk is dan ook dat dit alleen bij prooidieren voorkomt en dus niet bij roofdieren. Nou, dan weten wij ook gelijk waar we staan op de ladder van de natuur. We weten nu wat liefdesverdriet lichamelijk met ons kan doen, maar het belangrijkste en misschien ook wel het meest mysterieuze is toch wel wat liefdesverdriet mentaal allemaal overhoop kan gooien. Psycholoog Melissa van Buren kan ons daar meer over vertellen. Melissa, wat gebeurt er nou eigenlijk mentaal tijdens een break-up?
Nou, wat er mentaal bij een break-up gebeurt is een beetje te vergelijken als een soort van rouwproces. Hè. Verlaten worden voelt ook een beetje als sterven. Hè, als je relatie verbroken is, dan kan je het ook heel erg vergelijken met het rouwen van een overleden. Want iemand is gewoon echt uit je leven verdwenen. Als we gewoon naar een rouwproces zelf kijken, hè, kennen we 5 fases. De eerste is ontkenning, de andere is boosheid, het gevecht aangaan, depressie en aanvaarding. Dat zie je eigenlijk ook in liefdesverdriet weer terug, hè, dat je door 5 van die fases heen gaat. En we weten van iedereen gaat meestal wel door al die fases heen, maar ieder doet het op zijn eigen manier. Hè. De een begint bij de eerste wat ik opnoem, de ander begint bij de laatste. Sommigen doen hem gewoon kriskras door elkaar en je hebt ook mensen die hem gewoon netjes volgens de volgorde uitwerkt. Als we gaan kijken naar de intensiviteit is dat heel verschillend. Hè. Voor de een voelt het heel intensief en voor de ander eigenlijk weer wat minder. Of helemaal niet intensief zelfs. En de duur van die fases verschilt daarmee ook enorm. Iemand kan heel erg lang in dat liefdesverdriet blijven hangen en de ander is ook weer heel snel uit. Dus het blijft gewoon echt wel een individueel proces. Maar door liefdesverdriet kan je ook echt klachten natuurlijk krijgen. En als we dat dan weer ook vergelijken aan rouwverwerkingsklachten, want die zijn ook weer een beetje gelijk, kan het zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn. En als we naar psychische klachten kijken, zien we dat het verdriet is, boosheid, machteloosheid, stress, schuldgevoelens en ook wat gedragsveranderingen. En als we naar lichamelijke klachten kijken, is dat hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en zeker ook de hartpijn.
En gingen mensen eigenlijk vroeger anders om met liefdesverdriet dan dat ze dat nu doen?
Nou, daar durf ik niet een eenduidig antwoord op te geven. Daar heb ik geen onderzoeker tot nu toe over gevonden. Maar ik kan me wel voorstellen dat het in de tijd ook wat verandert. Hè? Dat het wat evolutionair gezien toch ook wat verandert, maar ook cultuur gezien. Als we naar de evolutie natuurlijk kijken, vroeger werkten de mannen natuurlijk heel hard. Vrouwen stonden wat meer voor het huishouden. Hè? Was misschien ook wat minder tijd hè, om aan liefdesverdriet aandacht te besteden. En wat je ook vaak hoort is dat mensen vroeger in huis ook wat minder over emoties praten. He, dus misschien is het liefdesverdriet er wel, maar we gingen eraan voorbij, laat ik het zo zeggen.
Want zijn mensen de laatste jaren opener geworden, kun je dat zeggen?
Dat idee heb ik zeker wel, ook als ik het gewoon in het algemeen ook bij mij in de praktijk zie. Aan het begin waren mensen veel gesloten toen ik de praktijk startte. En als ik nu zie, dan is het ook geen taboe zeg maar meer. Dus mensen die praten gewoon gemakkelijk, maar ik hoor mensen ook veel meer zeggen, nou, ik bespreek met mijn familie, ik bespreek het met vrienden, met kennissen, wat eerder eigenlijk wat minder was.
Ja, en ik vroeg me af, in hoeverre is de leeftijd van een persoon van invloed op de hevigheid van liefdesverdriet?
Op iedere leeftijd denk ik dat een relatiebreuk wel heel ingrijpend kan wezen. Op oudere leeftijd zijn er wat elementen die het allemaal nog wat onprettiger zeg maar, maken. Zaken als een kleine wordende vriendengroep, wat moeilijker wordt. Mensen kunnen hun verdriet nergens kwijt, kunnen niet hun verhaal vertellen. En de kans is groot op oudere leeftijd dat mensen al wat langer bij elkaar zijn. En waarschijnlijk maakt dat het verdriet ook nog wat heftiger. Mits de relatie goed was natuurlijk met diegene.
Tijdens trouwceremonies beloven geliefden aan elkaar dat ze bij elkaar blijven tot de dood hen scheidt. Maar wat als je kort na het overlijden van je partner zelf door liefdesverdriet komt te overlijden? Er gaan regelmatig hartverscheurende verhalen de ronde over oudere echtparen die kort na elkaar overlijden. En op papier klinkt dat misschien romantisch, dat je zonder de ander niet meer kunt leven. Maar het geeft ook aan hoeveel invloed zo'n heftige gebeurtenis kan hebben op jouw lichaam. Volgens een Deens onderzoek blijkt dat de dood van een partner een hartritmestoornis kan veroorzaken en dat kan wel tot een jaar na het overlijden aanhouden. Het risico bleek volgens het onderzoek het hoogst tussen de 8 en 14 dagen na de dood, waarna het vervolgens geleidelijk verminderde. Ongeveer een jaar later was de kans op hartproblemen weer even groot als die van de groep personen die niemand had verloren. In de vorige aflevering van de podcast heb ik het gehad over de manier waarop mensen met liefdesverdriet muziek gebruiken om bijvoorbeeld troost te vinden. Wat voor rol speelt het luisteren van muziek na een break-up voor de meeste mensen? Kun je daar iets over vertellen?
Wat je vaak hoort is dat luisteren muziek dan toch het, wat meer helpt bij het verwerken van je emoties, hè, van je verdriet die je ervaart. En mensen die gaan bijvoorbeeld stilletjes alleen op de bank liggen en een film kijken en de ander pakt muziek erbij. En vaak, muziek kan enerzijds kan het helpen om je beter te voelen, hè, om je, en je pijn te verwerken. En aan de andere kant kan het natuurlijk ook zijn dat ze zich refereren aan die somberheid die in die muziek ook weer te horen is. En daar kunnen ze ook weer beter bij hun gevoel doorkomen soms.
Maar versterkt die sombere muziek dan niet die vervelende emoties? Of hebben die emoties zelfs nut?
Ik denk, is het zo dat de emoties versterkt worden? Hè, dat kan zeker gebeuren. Maar ik denk ook dat het nuttig zou kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, het is ook goed om gewoon je verdriet te doorleven. Hè? Vaak als je het niet doorleeft en je stopt het weg, komt het op een ander moment in je levensfase vaak toch wel weer ergens terug. En dan komt het er toch een keertje uit. Dus vaak helpt het juist wel om juist eventjes de tijd te nemen en eventjes bij je gevoel stil te staan.
En tot slot de vraag waar iedereen mee zit. Hoe kom je nou het beste over je liefdesverdriet heen? Of misschien nog beter, hoe kom je er zelfs nog sterker uit?
Nou, dat is eigenlijk per persoon verschillend. Hè. Het is natuurlijk altijd goed om te kijken van wat past bij je. Hè. De ene zoekt graag afleiding, de ander gaat sporten. Soms helpt het ook om je die gedachten, je emoties of je frustraties van je af te schrijven in een soort dagboek. Sommige mensen die zeggen van, nou ja, ik wil het contact met mijn ex gewoon even helemaal niet hebben, want dan wakkert het alleen maar aan. Dus ik wil gewoon mij eenmaal afsluiten van wat daar gebeurd is. Je hoort ook natuurlijk wel eens een beetje de rebound. Hè? Een nieuwe liefde doet je oude liefde soms ook weer vergeten. Dus dat zou soms effectief kunnen zijn. Maar ik denk dat het ook goed is om voor jezelf na te gaan. Goh, wat is er nou misgegaan? Hè, zodat je zelf kan nadenken. Hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen of zelfs verbeteren? Hè? Waardoor je ook weer een verbeterde versie van jezelf gaat worden in een nieuwe relatie.
Een verbeterde versie van jezelf. Hoe cliché het ook klinkt, je kunt jouw fase van liefdesverdriet niet alleen overleven, maar je kunt er dus ook nog sterker uitkomen. Er is dus nog hoop. Bijvoorbeeld voor Sam uit aflevering 1.
Mijn gebroken hart voelde gewoon dat niemand me wilde en ook ongewild. Ik voelde me gewoon overbodig. Ik was dus al de hele schooljaar verliefd op haar. En toen op een avond waren wij aan het zappen en zij vertelde dus dat zij een jongen leuk vond. En zij gaf er allemaal hints wie die jongen zou zijn. En dan zei ze van dat ze het niet kon vertellen. Of dat ze bepaalde dingen echt niet kon vertellen. Want dan wist ik meteen wie het was. En toen was ik tot de verkeerde conclusie gekomen dat ik dat dan maar moest zijn. Van hé, ik ben dat toch gewoon die je leuk vindt. En toen zei ze nee, dat is een andere jongen. En toen telde ik maar tegen haar, ik vind jou het hele jaar leuk. En toen zei zij nou, ik vind jou niet leuk. Dat was een gebroken hartje, ja.
Na 3 afleveringen van de Alles Kan Kapotcast kunnen we wel stellen dat liefdesverdriet geen pretje is. Gelukkig hebben we in deze serie ook gehoord dat het je kan laten inzien hoeveel je om iemand geeft of gaf. Het is een natuurlijk proces en iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Laten we vooral vooruitkijken naar de toekomst. Mijn naam is Ferron Alen en deze podcastserie is gemaakt in opdracht van de Mino Radio van de Hogeschool van Amsterdam. Wegens het uitbreken van het coronavirus tijdens het maken van deze serie zijn sommige gesprekken nog in het echt gevoerd en sommige telefonisch. Want natuurlijk stond de veiligheid altijd voorop. Dit was de 3e en laatste aflevering van de Alles Kanker podcast. Een podcast over liefdesverdriet. Tenminste, dat denk ik. Want deze podcast is net zo onvoorspelbaar als de liefde.